Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar deze aflevering. En vandaag heb ik een gast in mijn podcast, Monique Koen. En Monique en ik hebben elkaar ontmoet in Brussel, toen we in gesprek gingen met Europarlementariër Catherine Rinsema over de combinatie werken en moederschap. Nou, het was zo leuk en je hebt ook zo'n mooi verhaal. Dus ik denk, nou, leuk om Monique uit te nodigen voor deze aflevering. En eigenlijk doen Monique en ik een beetje hetzelfde, maar ik dacht toch, het is wel interessant om met Monique in gesprek te gaan over vrouwelijke waarden in het bedrijfsleven. Daar heb ik nog een podcast over gehad en daar heb je ook mening over, ik ook. En superleuk om met je hierover in gesprek te gaan, Monique. Wil jij je even kort voorstellen?
Zeker, ja, dankjewel Danja. Dankjewel dat ik hier in jouw mooie podcast mag zijn. Ik ben Monique Koen. Ik ben zelfstandig ondernemer, ik ben leiderschapscoach, spreker en interim manager. Dus ik doe eigenlijk van alles wat ik leuk vind. En ik heb mijn leven zo ingericht, zodat ik daar ook het beste uitkom. Dat doe ik nu een aantal jaar. Daarvoor heb ik ook een heel goed leven gehad. Maar ik heb ruim 20 jaar in corporate business gewerkt. Altijd op het gebied van IT of supply chain. Dus in de harde mannenwereld. En dat vond ik ongelooflijk fijn. En ik voelde me echt als een vis in het water. Tussen de mannen. Lekker simpel en niet al te moeilijk. Maar toch heb ik in 2020 een ommekeer gemaakt. Omdat ik, verwijderd was geraakt eigenlijk voor mezelf. En echt op zoek moest naar, wie ben ik? En wie is die vrouw achter die harde masculine waarden in dat bedrijfsleven. Dus toen heb ik een ommekeer gemaakt, mijn baan opgezegd, zonder eigenlijk te weten wat ik verder ging doen. En daar is uitgekomen enerzijds het platform Schandalige Vrouwen, waar ik straks wel wat meer over ga vertellen. En anderzijds mijn eigen coachingpraktijk, leiderschapscoachingpraktijk. En dus alle andere zaken zoals de keynotes en de interim klussen.
Ja. Hey, en waarom heb je je baan dan opgezegd?
Ja, ik was het helemaal zat. Ik werkte dus 20 jaar inderdaad in de corporate wereld. Ik had het daar altijd heel goed naar mijn zin. Ik kon heel goed inderdaad daar mijn mannetje staan, zoals we dat ook kennen. Ik was echt one of the guys. En daar was ik ook heel trots op. En op een gegeven moment merkte ik toch, en ik kon het niet helemaal duiden wat het was, maar ik merkte dat er iets miste. Ik had behoefte aan om meer impact te maken, om meer genoegdoening te krijgen, om meer eigenlijk van mezelf te laten zien. En dan kwam ik eigenlijk op een heel grappig moment kwam ik daarachter. Als je in het bedrijfsleven werkt, dan ken je het waarschijnlijk wel dat je op een gegeven moment deden we met mijn team zo'n persoonlijkheidstest met de kleuren van rood, ja. Blauw, wit en groen. En ik vond het altijd fantastisch om te doen, dat soort zaken. Dus ik was ook heel enthousiast toen we de rapporten terugkregen. Ja. En ik mijn samenvatting opensloeg om te kijken van wie ik ben. En ik las me naar zo'n profiel van een dame dat ik dacht, maar dit ben ik helemaal niet. Huh? Of dit wil ik helemaal niet zijn. Ja, ik dacht, zoals ik het daar altijd in mezelf had neergezet in het bedrijfsleven. Hè, de stoere, daadkrachtige, resultaatgerichte, sterke vrouw, one of the guys. Dus dat verwacht ik ook terug te lezen in mijn profiel. En wat las ik daar? Het ging over een zachte vrouw die op zoek was naar verbinding. En die graag wilde samenwerken. En die ook wilde dat de wereld wat langzamer zou draaien. Dus ik las dat ik dacht, dit ben ik niet. Wat is dit? Maar vooral ook, hier kan ik ook niet mee aankomen bij de rest van mijn collega's. Want het is een profiel leuk voor thuis. Maar niet hier op de werkvloer.
En dat profiel was samengesteld op basis van vragen die jij beantwoord had. Hè? Want zo gaat dat meestal.
Ja, zo gaat dat. Dus ik dacht ook, het was ook jong moeder. Ik dacht, dat komt gewoon. Ik heb die vragen natuurlijk gewoon daar ingevuld. Jonge moeder, hormonen, slaapgebrek. Geef me de naam. Ik verzon er gewoon voor mezelf iets bij van, ik heb die vragen niet goed ingevuld. Ik ben dit niet. En dus ook een tijdje ook nog gewoon niks mee gedaan. Maar ergens was natuurlijk wel het zaadje geplant van, maar waar komt dit nou toch vandaan? En wie is nou toch die vrouw? Ja. Die hier dus onder zit, waar jij dus geen ruimte voor denkt te hebben op je werk. En dat was eigenlijk het begin van het eind.
Ja, precies.
En zo heb ik dat nog een aantal jaar volgehouden. Maar toch inderdaad in 2020 de stap genomen om dat verder te onderzoeken en dus mijn baan te doen.
Ja, precies. Jij hebt niet, zeg maar, naar aanleiding van dat onderzoek, heb jij niet gedacht, hé, maar ik ga dit nu vanaf nu anders doen. Je bleef die stoere vrouw binnen dat bedrijf.
Ik was helemaal in verwarring eigenlijk. Van wie ben ik nou? Hoe zit het nou? En hoe inderdaad, ik wist dus wel inderdaad dat daar ruimte voor moest komen, maar hoe ik dat op mijn werk zou neerzetten, voelde ik op dat moment weinig ruimte. En ik was echt een stukje verwijderd van wie ik ben in de kern. Dus ik moest dat echt zelf eerst onderzoeken van wie is nou die vrouw onder die hele laag, hoe zij zich voordoet op haar werk. Ja. Dat klinkt heel, heel, heel hard of misschien gechargeerd hoe zij zich voordoet, alsof ik echt een heel ander iemand was. En dat is het niet, want we hebben allemaal meerdere kanten. We hebben masculine kanten en feminine kanten. Maar ik gaf dus heel erg inderdaad aandacht aan mijn masculine kant, waardoor ik mijn hele vrouwelijke kant eigenlijk een soort van verwaarloosde.
Ja.
En je kan je voorstellen als je dus jezelf maar voor de helft voedt, dat je in de kern van jezelf verwijderd raakt, onbewust.
Ja.
En dat je daardoor misschien herkennen vrouwen dat je altijd ergens zo'n stemmetje hebt van het zou toch anders moeten kunnen, het zou toch minder gejaagd moeten kunnen, ik zou toch minder vaak aan willen staan. Maar ja, hè, we zitten er nu eenmaal in en we moeten al die ballen hoog houden en we moeten een goede moeder zijn en we moeten succesvol zijn op werk. Maar goed, daar zit dus inderdaad een stukje onder.
Ja, en hoe heb je dat voor jezelf aangepakt? Want je zei, joh, ik ben echt, ik heb een baan opgezegd en ik ben dus even stil blijven staan. Hè? Wie ben ik? En hoe heb je dat aangepakt? Heb je daar praktische tips voor de luisteraars als die nu ook denken van, hé, dit herken ik?
Ja, ik heb dat inderdaad zo aangepakt. Dat was na een zomervakantie, dus in 2019. Op die zomervakantie dacht ik, oké, ik wil het anders doen. En als ik het echt anders wil doen, als ik het nu echt wil gaan aanpakken, 2019, en dat was eind 30er. Dus dat ik dacht, zoveel tijd heb je ook niet meer op een gegeven moment. Als je wat wil veranderen, dan moet je op een gegeven moment wel ook keuzes gaan maken. Dus op die zomervakantie had ik bedacht, ik wil hier weg. Ik wil mijn baan opzeggen. Maar goed, hoe ga je van een goede baan, eigenlijk een gouden kooi, naar niks? Dat is natuurlijk best wel een stap.
Want je werkte op Heineken, bij Heineken op dat moment.
Ja, ik werkte bij Heineken en ik had daar gewoon een goede baan. En wij vertaalden eigenlijk de hele businessstrategie naar een IT-strategie voor alle brouwerijen. Dus best wel een flinke baan. Ja, en dan kan je zeggen, die geef ik even op. Maar dat vond ik best wel een groot verschil. En ik ben ook zo iemand die dus wel ook onafhankelijk wil blijven daarin. Maar toch was het bij mij de urgentie zo hoog dat ik dacht, weet je wat, ik kom terug en ik ga met onze HR business partner in gesprek. En ik ga haar vertellen dat ik weg wil. En dan zijn er twee dingen wat kan gebeuren. Dat ik weg wil met een regeling. Dat was mijn inzet. Nou, dan kan er twee dingen gebeuren. Of ze zegt, oké, dat gaan we doen. Of ze zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ja, goed. En dan weten ze inderdaad dat je weg wil. Ja. Maar goed, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Mij ontslaan. En dat mochten ze van mij ook wel doen.
Ja.
Snap je? Dus ik had in die zin niet zoveel te verliezen. Dus ik dacht, ik doe het.
Ja.
Dus zo is het gegaan. En heel goed gesprek gehad met haar. En gelukkig zei zij tegen mij van, oké, lieve Monique, wij gaan jou helpen. We gaan alles voor jou doen, zodat je deze stap kan maken.
Ja, maar stel, er zijn luisteraars die denken van, gaat mij wat ver om mijn baan op te zeggen.
Ja.
Hoe kan je dan, zeg maar, aan de slag met dit onderwerp? Als je nou denkt, dit herken ik, hè? Dan,
op de rem trappen voor jezelf. We zijn zo gewend om, als we het even niet weten, of als we ergens voelen van, het kan anders, het moet anders, om nog harder te gaan. Om nog meer zaken erbij te pakken. Want we gaan onze kennis verbreden, of we gaan bedenken wat we wel leuk vinden. Maar we laten niks daarvoor vallen. Dus we zijn heel erg gewend om nog harder te gaan en nog meer aan te staan, altijd aan te staan. En wat je juist moet doen, nee, je hoeft echt niet meteen je baan op te zeggen, maar je moet wel op de rem trappen. Dus je moet echt rust en ruimte voor jezelf gaan inplannen. En dat is, en met je ziel onder je arm gaan zitten.
Ja.
En niet, zeg maar, en dat is echt iets wat ik ook mijn klanten altijd adviseer, ook in trajecten bij mij. 1 uur in de week voor jezelf, een afspraak met jezelf. Waarin je niet iets mag doen voor iemand anders. Maar echt puur alleen iets voor jezelf mag doen. Wat jij leuk vindt. Maar ook dus geen boek lezen, maar ook niet iets kijken. Niet iets waar je, zeg maar, afgeleid kan raken van jezelf. Je moet echt naar binnen keren. Dus dat is echt op de rem trappen.
Ja, precies. Hey, en maar hoe zou het nou komen in jouw opinie? Ik heb er natuurlijk zelf ook wel een mening over, van dat heel veel vrouwen zich aanpassen, zeg maar, binnen een organisatie.
Ja. Ja, want je zou denken, nou, wat raar, hè, dat we dat doen. En toen ik erachter kwam, dacht ik ook, nou, wat gek. Waarom doen we dat eigenlijk? Maar het is helemaal niet zo heel raar. Want stel je maar eens voor, de afgelopen 1000 jaren zijn alle leiderschapsrollen op talloze gebieden, dus in het bedrijfsleven, godsdienstige instituten, sportwereld, alle leiderschapsrollen zijn vervuld door mannen. Afgelopen 1000 jaren. En dat bepaalt tot op de dag van vandaag hoe er in die gebieden wordt bestuurd. Welke mannelijke, overwegend mannelijke normen en waarden er gelden. Dus ja, we leven echt in een wereld gemaakt voor en door mannen. Nou, wij vrouwen hebben een hele andere weg afgelegd. Van eerst zaten we alleen maar thuis. Tot nu onderdeel, bijna de helft van het bedrijfsleven. Maar om daar te komen, nou, we hebben natuurlijk ook de feministische golven. Daar zullen we niet te veel op ingaan. Maar gelijke rechten verkregen, daarna gelijke kansen verkregen. Maar om dus in dat bedrijfsleven te komen, in die overwegend mannelijke cultuur, ja, hebben vrouwen zich moeten aanpassen. Die er het laatst bij komt, die past zich aan. Dus ze hebben zich letterlijk moeten wurmen in een mannelijk keurslijf.
Ja.
Om daar te komen. Dus dat is helemaal niet heel raar. Het enige is dat we nu gelukkig op een punt zijn dat we veel meer kijken van oké, maar we zijn helemaal geen mannen.
Nee.
Weet je wel? Dus dat we daar gelukkig achter komen.
Ja.
En dat we dus ook inderdaad de nadelen ervaren van waarom, wat er gebeurt als je dus altijd als man gedraagt, om het zo te zeggen. Want er zitten echt wel nadelen aan. En zien we gelukkig steeds meer in dat we er dus, we zijn er, en dat we er mogen zijn, maar gewoon als hele vrouw, noem ik het
altijd.
En dat we dan door het dak gaan.
Ja, precies. Ja, die herken ik wel. Als ik het heel even ook persoonlijk naar mezelf, misschien interessant voor de luisteraar. Ik heb dus toen niet mijn baan opgezegd, maar ik herken het wel. Ik had de overstap gemaakt van L'Oréal, hele vrouwelijke omgeving. Ik had inmiddels 13 jaar in de cosmetica gezeten, waar je gewoon ook in de top best wel wat vrouwen hebt zitten.
Ja.
Ik had daarvoor ook bij Beiersdorf gezeten. Ben ik naar D-reizen gegaan. Op zich super vrouwelijke organisatie, maar de top was volledig mannen. Dus ik kwam voor het eerst in een mannelijk MT terecht. En het was best wel, en ik keek ook echt op. Eerlijk is eerlijk tegen die mannen. Ik voelde toch, ik was wat jonger. Ik zag er natuurlijk anders uit. Dus ik dacht, nou, zij weten hoe het moet. Man, ik heb echt wel bewondering voor ze, denk ik.
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk, toen had ik het ook helemaal niet zo naar mijn zin in die beginperiode. Ik had best ook wel spijt, zou ik heel eerlijk zeggen, van mijn overstap. Had ook wat andere redenen. En toen zei een man uit het MT, die is echt gebeurd. Ik kan het je gewoon niet meer voorstellen. Het is inmiddels 10 jaar geleden, denk ik. Het zou nu gewoon niet meer kunnen. Maar toen zei hij, joh, heb je het naar je zin? Ik zei, nou, ik heb volgens mij toch een beetje spijt van mijn overstap. Op zich dacht ik dat het een soort van, nou ja, een vriend was, of een collega. Maar goed. En die zei tegen mij, ja, ik weet het al. Je moet je gewoon mannelijker gedragen.
Ja.
Jij komt ook altijd met die PowerPoint. Dat is vanuit de cosmetica gewend dat je veel dingen presenteert met PowerPoint. Ook in MT-achtige meetings. Hè? Want dan kan je iemand meenemen in het verhaal. En je moet maar Excel gaan gebruiken. En toen dacht ik, hij heeft gewoon gelijk. Ik denk, hij heeft gelijk. Ik weet ook helemaal niet hoe dat werkt. Ik ook met mijn cosmetica-achtergrond. Weet je wel, girly. Nou, toen heb ik daar echt naar geluisterd. Ja, het werkt natuurlijk doodongelukkig.
Ja.
En toen zei een moeder van school, toen die vroeg een keer op een klassenborrel van, joh, heb je het naar je zin dan? En je zei, nou, ik heb zo'n spijt van mijn overstap. Vaste luisteraars kennen dit verhaal, maar het is wel een mooi verhaal. En die zei, maar ze hebben je aangenomen voor wie jij bent. Nou, op het een of andere manier, dat klikte in mijn hoofd.
Ja.
Ik heb mijn, dat was op een vrijdagavond, ben op zaterdag naar de stad gefietst. Ik heb alles roze verkocht, wat de alle roze stationery gekocht die er maar beschikbaar was. En op maandag ging ik met mijn roze stationery en mijn hakken naar kantoor. En ik denk, I'm either gonna do it my way, of nou ja, weet je, of ik zeg wel mijn baan op. Toen ben ik als een speer gegaan. Ik ben begonnen met 1 team, ik ben geëindigd met 4 teams. Ik kreeg iedere keer steeds meer teams erbij. En ik ben uiteindelijk daar ook gestopt in een directiefunctie. Dus gewoon door helemaal mezelf. En ik denk, ik ga het helemaal ownen.
Ja.
En super, ik ben me nog vrouwelijker gaan kleden dan ik daarvoor al deed. Ik denk, ik ga het gewoon als een soort unique selling point pakken.
Ja, fantastisch. Ja, wat een mooi voorbeeld daarin. Dat is echt, nou, maar dat is wel inderdaad gewoon wat, precies wat het is. Hè? Je moet je wat mannelijker gaan gedragen. En dat is dus ook wat het gros dus ook doet.
Ja.
En wat ook logisch is. Hè? Ik bedoel, we hoeven onszelf dat ook niet kwalijk te nemen. Maar het is nu wel tijd dat we ons daarvan bewust gaan worden. Dat het dus zo is. Hè? Dus dat we dus in zo'n wereld terecht zijn gekomen. Want dat is gewoon hoe het is. En daar hoeven we de mannen echt helemaal niet de schuld van te geven. Want daar gaat het helemaal
niet om. Nee, heb ik ook nooit gedaan.
Het is hoe het is. We zijn daar terecht gekomen. We hebben ons aangepast om er te komen. We merken daar echt de nadelige effecten van. Want uit onderzoek blijkt dat vrouwen veel vaker in een burn-out terechtkomen dan mannen. Ja, logisch, als je een deel van jezelf niet meeneemt naar je werk, raak je, wat ik eerder al zei, echt verwijderd van jezelf. Ja, met alle gevolgen van dien.
Ja.
Maar dus ook dat vrouwen zich nog te veel onveilig voelen in organisaties. En hoe hoger zij komen, hoe onveiliger de situatie wordt. Dus dat zijn echt gewoon uit recente onderzoeken, zeg maar, de cijfers die het aanwijzen. Van, oké, hartstikke leuk vrouwen, we zijn er, we hebben onze plek. Maar als we op deze manier doorgaan, dus als we ons gewoon blijven gedragen als een vent op de werkvloer, dan stopt de doorstroom van vrouwen en stromen we gewoon weer uit. Nou, ik denk dat we daar echt met z'n allen te hard voor gestreden hebben.
Ja.
En ook dat je ook een beetje, als je wel, dus inderdaad, nou, hetzelfde beetje, perfect voorbeeld, hè? Als je daar dus bent als zijnde vrouw en ook je vrouwelijke waarden dus meeneemt, dan ga je zien dus wat dat voor positief effect heeft op de vrouw zelf, heel belangrijk, maar met name ook op de organisatie. Diverse teams presteren nou eenmaal veel beter dan niet diverse teams.
Ja.
Dat is gewoon een bewezen feit.
Ja.
Dus het is wel degelijk, zeg maar, de waardering voor die vrouwelijke waarden. Ja, die moet echt omhoog.
Ja, en die is er wat mij betreft ook wel als je het lef hebt om het te gaan doen. Want daar zit het heel vaak, is mijn idee, mijn persoonlijke ervaring. Soms heb je het idee als vrouw dat je te veel moet aanpassen. Maar op het moment dat je dat dus niet doet, hè, in mijn geval een voorbeeld. Ja, je moet wel een beetje lef hebben om het dus anders te gaan doen. Maar het wordt wel echt gewaardeerd. Het werd ook gewaardeerd door mijn mannelijke collega's. Hè, omdat die wel zagen dat ik kwaliteiten had die zij gewoon niet hadden. En zij hadden weer kwaliteiten die ik niet had. En zo vulden we elkaar wel aan.
Ja, nee, helemaal eens ook inderdaad. Kijk, ik ben zelf nu ook weer deels terug, hè, in het bedrijfsleven. Want ik heb me helemaal ondergedompeld. Ik heb mijn baan opgezegd. Helemaal ondergedompeld eigenlijk. In de vrouwelijke energie, de vrouwelijke waarden. Ben gaan coachen, vrouwen gaan coachen. Dus ik zat heel erg in die vrouwelijke wereld. En dat was hard nodig. En daar heb ik dus inderdaad mezelf teruggevonden. Maar ik merkte ook op een gegeven moment dat de hang naar toch ook die masculine waarden, de masculine wereld, weer groter werd.
Ja.
Dus ik wilde eigenlijk ook weer terug het bedrijfsleven in. En het mooie wat er toen gebeurde was, dus ik ging interim weer terug het bedrijfsleven in. Maar als zijnde nu een hele andere vrouw, zoals ik hem daarvoor een aantal jaar verliet. Ik was weer terug en toen zag ik, maar hier hebben we dus nog echt een slag te slaan. En dat weet ik ook nog heel goed, dat kwam in een meeting met inderdaad dus mannen. En het ging over een sales deal die gesloten moest worden met een partij. En het waren twee mannen en een vrouw. En door de organisatie waar ik werkte werd letterlijk gezegd, volgende meeting doen we even alleen met die mannen. Want die vrouw die is zo moeilijk, daar krijgen we de deal niet mee gesloten als zij erbij is. En in eerste instantie was mijn reactie en vooral van hoe ik vroeger zou reageren om daarin mee te gaan. Van, inderdaad, dus zo'n moeilijke vrouw. Want zo typeren we elkaar ook nog wel geregeld op de werkvloer. Ja, dat zijn van die moeilijke vrouwen, die gaan zeg maar in het roze. Die willen opvallen. Maar ook in de split second dacht ik, maar dit is het dus. Nu is het aan mij om hier te zeggen van, zij is niet een moeilijke vrouw, zij is een vrouw. Ze zit anders in elkaar dan die mannen waar jij veel makkelijker de deal mee kan sluiten. Maar take it or leave it, zij hoort erbij, dus je hebt er maar mee te nemen.
Ja.
Dus toen heb ik ook inderdaad uitgesproken. Ik zeg nee, we hebben de volgende meeting gewoon ook weer met hun drieën, met die vrouw erbij. Want zij is niet een moeilijke vrouw.
Ja.
Zij is een vrouw en ze zit anders in elkaar dan jij.
Mooi, maar ook goed wat je zegt, wat je dit hier ook hebt gedaan. Een enorme waardering. Dat ook altijd wel geprobeerd, maar je ziet het niet altijd om gewoon, ook vrouwen moeten soms ook gewoon vrouwen verder helpen. Niet als ze niet voldoen of zo, hè, maar wel gewoon, soms hebben vrouwen even een duwtje in de rug nodig. Of moet iemand anders het ook even benoemen.
Ja, maar dat is ook weer, en dat is ook weer niet gek, hè, dat je kent misschien wel het Krabbemand effect.
Dus dat misschien goed om even uit te leggen.
Ja, Krabbemand effect is eigenlijk dat we elkaar naar beneden trekken als vrouw zijnde. Als je een krabbenmand, het komt echt uit de visserij, maar als je daar één krab in doet, dan kan deze moeiteloos omhoog uit de mand klimmen. Maar doe je twee krabben in één mand, dan hoef je de deksel er bij wijze van spreken niet op te doen. Want die houden elkaar klein en die trekken elkaar elke keer naar beneden. En dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen wat je wel ook ziet tussen vrouwen, ook in het bedrijfsleven. Dat we... Als er één vrouw de kop boven het maaiveld uitsteekt of promotie maakt, nou, dan vinden we daar allemaal wel wat van als andere vrouwen. Dus we houden elkaar ook onbewust ook weer klein. Wat ook weer niet gek is, omdat je als minderheidsgroep bent, zeg maar, in een masculine, mannelijke omgeving, moet je nou eenmaal strijden voor je plekje.
Ja.
En als er één met jouw plekje vandoor gaat, dan vinden we dat heel makkelijk om dat, nou ja, maar inderdaad de grond in te stampen. Terwijl dus, ja, waar ik dus heel erg naar streef, is enerzijds die bewustwording. Dus dat je weet, zeg maar, hoe de wereld in elkaar zit, zo noem ik het altijd maar even.
Ja. Dat je weet waar het vandaan komt.
Dat je weet waar het vandaan komt. Maar twee is dus ook inderdaad gewoon kijken naar jezelf, je persoonlijke ontwikkeling. Want als jij zelfverzekerd bent in wie je bent en hoe je bent, en dus al daar als hele vrouw kan staan, dan voel je veel minder de behoefte om een andere vrouw naar beneden te trekken en kan je haar juist een duwtje geven.
Ja.
Want dan heb je het vertrouwen, want mooi dat zij daar nu is, ik kom er ook wel, of ik kom er ergens anders of op een andere manier.
Ja.
Weet je? Dus het is echt gewoon weten hoe je omgeving in elkaar zit, maar ook echt weten hoe je jezelf in elkaar zit.
Supergoed punt, hè? Dus inderdaad, we moeten kijken van, of ook zeker vrouwen moeten zichzelf denk ik af en toe aankijken en even tijd voor pakken om, wie zijn ze en wie willen ze zijn? Hoe kan je dat het beste aanpakken?
Ja, het beste is echt, en dat heb ik al hiervoor ook gezegd, maar het beste is om dus niet om harder te gaan lopen, maar ik zeg altijd om zachter te gaan lopen. Je moet echt, als jij wil weten wie jij in de kern bent. En dat kan voor, en zeker in het bedrijfsleven kan dat al gauw, zeg maar, zweverig overkomen. Maar je moet echt die rust en ruimte gaan vinden in jezelf. En daarvoor moet je op de rem trappen. En dat, daarmee bedoel ik dat je tijd moet maken voor jezelf om gewoon even niets te doen. Om eigenlijk, ik noem het ook, met je ziel onder je arm te gaan zitten en kijken wat er dan van binnen bij jou gebeurt. En we zitten altijd heel erg in ons hoofd. En dat is ook wat we hebben geleerd. En je moet overal een plan voor hebben. En een strategie. En een uitgestippeld pad. Dat is ook helemaal goed. Maar de echte, als je ook nadenkt, hè, de echte belangrijke beslissingen neem je altijd op basis van gevoel. En gevoel zit in je buik. En dat gevoel, weet je, daar het vertrouwen op je buikgevoel, vertrouwen op je intuïtie, groot goed bij vrouwen. Dat is echt een van onze superpowers.
Zo mee eens.
Superpowers, ja.
Echt.
Maar we zijn afgeleerd om daarop te vertrouwen.
Ja.
En dat moet je terug zien te vinden. Die intuïtie. En dat vind je alleen maar door inderdaad rust en ruimte voor jezelf op te zoeken. Dus ga één keer per week iets doen voor jezelf. En dan ga je niet de was opvouwen. Je gaat ook niet een Netflix kijken. En je gaat ook niet een boek lezen. Je gaat puur iets doen voor jezelf. Wat jij leuk vindt om te doen. Dus je gaat of inderdaad, stel je gaat de natuur in, of je gaat kleuren, of je gaat schilderen. Iets En dan, of je gaat schrijven, dan wordt ook jouw innerlijke creativiteit weer aangeboord. En daarmee komt dus naar boven inderdaad wat jij dus leuk vindt.
Ja.
En waar jij dus van aangaat. En waar jouw vuurtje van aangaat, noem ik het altijd. En dan is het, stap 2, het lef om daarnaar te luisteren. En dat niet weg te wuiven. Van, oh ja, maar dat past allemaal niet. Of daar heb ik geen tijd voor.
Ja.
Want het is essentieel dat je dat weer gaat herkennen.
Ja.
En inderdaad, die intuïtie, dat is iets, als je een vraag gesteld krijgt, of als nu aan de luisteraars vraagt, als je morgen opnieuw kan beginnen, en alles is mogelijk, hoe ziet dan je dag eruit?
Ja.
Heeft iedereen nu iets in zijn hoofd? Maar ook nu heeft iedereen in zijn hoofd, maar dat kan niet. Ja, maar, of wat zullen ze ervan vinden? Of zus en zo. En dat is zeg maar gelijk je hoofd die het overneemt. Maar in eerste instantie komt er vanuit je buik, vanuit je gevoel, oh, maar dan ga ik dat doen.
Ja.
En daar zeg maar gehoor aan geven. En niet dat je dat morgen dus moet gaan doen, maar wel voor jezelf visualiseren.
Ja.
Want dan komen er dus zaken naar boven wat jij dus echt heel erg leuk vindt.
Ja.
Of waar je al vuur van aangaat, of wat je de wereld in kan brengen.
Ja. Dat heb ik ook, als ik begin mijn programma ook. Maar het is wel heel grappig dat je ook zei dat intuïtie. Want dat vind ik wel een hele mooie, om hem daar ook nog even verder op te pakken. Ik krijg heel vaak, ik ben een ster in en ik ben heel veel dingen niet goed. Maar waar ik wel goed in ben, is goede teams om me heen bouwen. En daar krijg ik ook altijd heel veel complimenten, ook van andere managers. Ik weet niet hoe jij het doet, maar je hebt altijd echt goede teams. Yo, als ik iemand een hand gaf, wist ik het al.
Ja.
Ik wist het al. Ik haalde dus iedereen ook altijd zelf op. Ik liet niet door de secretaresse doen. Ga je even in de lift. Weet je wel, dan voel je al iemands aura. Joh, en dan wist ik het al.
Van, exact. Die, ja. Ja, echt exact dit. En dan, ja, dat is dus inderdaad iets wat wij hebben als vrouwen.
Ja.
Meer dan mannen. En natuurlijk zitten daar allerlei gradaties in. Hè? Maar als vrouwen, die intuïtie, dat is echt onze superkracht. En nou ja, jij hebt dat dus meegenomen en zo dan je teams gebouwd. En dat is dus iets wat wij kunnen. En daar, dat vind ik, daar moeten we veel meer waardering aan geven in het bedrijfsleven. Want hoe belangrijk is dat om goede teams om jezelf heen te bouwen?
Ja.
In plaats van op basis van een geschreven cv.
Ja,
en je moet het voelen.
Ik stelde ook nooit kritisch. Het was altijd geweldig om bij mij op sollicitatiegesprek te komen. Want ik stelde ook nooit hele kritische vragen. Ik had daar zelf ook altijd vice versa, zeg maar, een hekel aan. En ik wist het toch al.
Ja,
ik wist toch al of ik je aan zou nemen of niet.
Ja, dus, ja. Ik heb ook een keer een vrouw inderdaad als klant gehad, een coach. En zij was CEO. En toen zij bij mij aankwam, dacht ik ook echt, oh shit, weet je, moet echt wel even step up my game. Superleuk traject met haar gedraaid. En op een gegeven moment vroeg ze ook aan mij, ja, en ben ik daar inderdaad in een boardroom meeting of weet ik van wat. En dan heb ik altijd het gevoel dat ik iets extra's mee moet nemen. Dat ik extra mijn best moet doen. En toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, ja, maar wat je vergeet is dat als jij de ruimte binnenkomt, dat je alles al bij je hebt. Jij hoeft daar in feite alleen maar te zijn. Want jij bent daar voor de verbinding en voor de sfeer. En dan kan je denken, ja, wat hebben we daar nou aan? Weet je wel, daar gaan we de deal niet mee sluiten. Zeker gaan we daar de deal wel mee sluiten. Weet je, maar dat zijn allemaal omdat het niet concrete waarden zijn die je echt op papier, zeg maar, waar je smart kan uitschrijven en waar je op kan afstrepen, maar zijn zo belangrijk.
Ja.
Dus, en ik zei, je hoeft daar alleen maar te zijn. Als zijnde jezelf. En dan heb je ze. Nou, en de volgende keer in ze ging. En het was ook zo.
Ja.
Maar zo ook om dan dus ook weer die rust te hebben van, ja, maar ik ben hier. En ik ben hier als vrouw. En dat is mijn kracht.
Ja, dat denk ik ook wat je zegt, hè. Dus je vrouw, dat heb ik op een gegeven moment, ik heb dat gewoon omarmd juist. Ik heb er mijn kracht van gemaakt. En ik, ja, nog even, ook wel echt, ik had het net ook al gezegd, maar die wil ik nog wel even. Het werd ook gewaardeerd door de mannen. Heel veel vrouwen durven het niet, omdat ze dus denken, het zit heel vaak dus in hunzelf. Maar mijn ervaring is dat het juist, die mannen vonden het wel prettig dat ik die rol pakte.
Zeker, ja.
Dus het zit soms ook wel een beetje in het hoofd bij de vrouw van, en dat herken ik wel, van je moet je aanpassen.
Ja, ja. Ook omdat we daar ook heel goed in zijn, hè, van nature. Dus dat werkt ons dan ook eigenlijk in die zin ook wel weer tegen. Wij kunnen ons heel goed aanpassen en eigenlijk in elke situatie. Maar hier is het echt wel, en dat mag ook, en dat mag je ook echt blijven doen. En het is ook helemaal niet dat we nou met z'n allen alleen maar op die vrouwelijke waarde in het bedrijfsleven moeten zitten. Nee, het gaat erom dat we de balans herstellen.
Ja.
Want, je hebt niks aan alleen maar vrouwelijke waarden als je er geen daadkracht of een plan of in ieder geval uiteindelijk een strategie aan kan hangen. Want weet je, als we alleen maar in onze vrouwelijke waarden blijven hangen, dan blijven we in rondjes rondzweven.
Ja. Want wat noem jij even, wat is jouw definitie van vrouwelijke waarden en mannelijke waarden?
Nou, er zijn er heel veel, maar om even te kijken, inderdaad, een vrouwelijke waarde gaat het over inderdaad het gevoel, de intuïtie, de verbinding, het samenwerken, rolmodellen. En de mannelijke waarde gaat het over rechtlijnig, een plan, concreet, extravert, geschreven regels. Ja. Dus heel erg inderdaad, dus ik zeg mannelijke zijn altijd recht en vrouwelijke waarden zijn krom en gaan er tussendoor. Dus mannelijke waarden zijn concreet en grijpbaar en vrouwelijke waarden zijn veel minder concreet en ongrijpbaarder.
Ja.
Dus veel meer op het gevoel, op de intuïtie. En mannelijk is veel meer op het verstand en ja, de ratio.
Ja, betekent overigens natuurlijk niet dat je als vrouw geen mannelijke waarde kan hebben. Laat dat ook even uit de wereld helpen.
Nee, dat is ook inderdaad. Hè, we zijn mensen en elk mens heeft zijn eigen balans, blend eigenlijk van mannelijke en vrouwelijke waarden. Over het algemeen vrouwen iets meer vrouwelijke waarden en mannen iets meer mannelijke waarden. Maar, en dat hoeft helemaal ook niet eens 50-50 te zijn, weet je, daar heb je in je eigen balans. Maar het gaat erom dat er veel meer aandacht en ruimte is voor de mannelijke waarden en minder, nou, waardering eigenlijk, voor de vrouwelijke waarden. En dat is wat ik echt wil herstellen.
Ja, precies. Hey, want stel we deze movement, we gaan dat helemaal veranderen, zeg maar.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk fijn voor de vrouw, maar ik denk ook fijn
voor het bedrijfsleven. Zeker, zeker. Wat je ziet is dat inclusieve teams, dus inderdaad hè, waar een goede mix is van mannelijke en vrouwelijke waarden, dat die beter presteren dan niet-inclusieve teams. Dus dat het impact zeg maar, van diversiteit, inclusiviteit op het bedrijfsleven is enorm groot. En toekomstbestendige organisaties, als je kijkt waar het nu om draait, hè, gaat het steeds meer over hoe bedrijven omgaan met het klimaat, met mensen. En dus het gaat al veel meer inderdaad om zeg maar, de gevoelskwestie daarin, hoe we daarin staan. Dus die transformatie daar naartoe. Nou, en laat dat nou net ook iets zijn waar vrouwen heel goed in zijn. Dus wij vrouwen zijn echt de sleutel tot het nou ja, succes van toekomstbestendige organisaties.
Ja.
Dus zij dienen echt als organisatie, dienen ook echt serieus te kijken van hoe zijn nou bijvoorbeeld ook de leiderschapsmodellen die ik hanteer in mijn organisatie. Welke waarden nemen we daarin mee? En zijn dat puur alleen maar de mannelijke waarden of zitten daar ook vrouwelijke waarden in?
Ja.
En je kan er niet meer mee aankomen om alleen maar op die mannelijke waarden je mensen zeg maar, te meten. En ieder heeft een ander vertrekpunt. En daar moet je naar kijken inderdaad. En dan kunnen mensen succesvol zijn. Kijk, als mensen volledig hun potentieel uitnutten, dan heb je een veel betere mankracht, vrouwkracht in je organisatie.
Ja.
Dan mensen die dat voor de helft maar doen.
Ja. En misschien nog leuk om ook even te refereren. In mijn laatste functie zat ik in de automotive.
Oh ja.
En ik kwam uit best wel vrouwenteams. Ik heb ook een marketingachtergrond, een e-commerce achtergrond. Dus nou ja, dat zijn sowieso best wel vrouwenteams. Niet in het MT, maar wel zeg maar het team wat ik aanstuurde. En toen kwam ik dus opeens in de automotive. En toen had ik opeens ook ik denk 98% mannen in mijn team.
Ja.
In mijn eigen team. Dus niet alleen zeg maar in de directie, maar ook een team waar ik leiding gaf. Maar ik wil toch ook even benadrukken nog. Ik dacht, ik heb geleerd van mijn vorige. Ik blijf gewoon wie ik ben. Nou, ook zo'n goede beslissing. Het was zo leuk om met die mannen samen te werken. Waar ik misschien bang was aan, ze gaan me niet serieus nemen, want ik weet niet zoveel van auto's. Mm-hmm. Dachten mijn direct reports helemaal goed. Ze weet niet zo heel veel van auto's. Dat wist ik ook niet. Ik had echt hun input nodig. Maar zij waardeerde zo ontzettend de verbinding die ik legde in het team. De plannen die ik had, zeg maar. Ja, dat was ook zo, echt zo waardevol. Ik vond nog het, toen mijn baan opzij, vond ik dat ik nog het ergste om die achter te laten.
Ja. Ja.
Dus het hoeft niet, zeg maar, ook dus in mannenteams, kan het dus prima als je je gewoon weer opstelt zoals je bent.
Ja, nee, echt, ja. Ook weer echt een prachtig voorbeeld, Danja, wat je zegt.
Ja.
Maar, dus dat is het inderdaad. En vooral zo goed dat je dan zegt van, hé, ik blijf mezelf.
Ja.
En dat je dus ook, je hoeft dus dan ook niet alles te weten van die auto's. Ja, uiteindelijk weet je dat natuurlijk wel. Maar als je gewoon comfortabel genoeg voelt, dat zij jou daarvoor input geven, dan blijven zij ook de persoon die ze moeten zijn.
Ja.
En hebben zij ook hun waarden. En jij geeft weer andere waarden in een andere vorm terug.
Ja.
En zo hou je dan het beste, zeg maar, uit elkaar. Dus dat is echt de kracht van het verschil. Als je dat kan inzien en dat kan gaan gebruiken. Ja, ik denk dat we daar dat we dat echt nodig hebben.
Ja, mooi. Mooi, dank voor alle tips ook. Super waardevol. En goed dat we hier ook een keer aandacht aan hebben besteed. Want eigenlijk volgens mij nog niet iedere keer als ik een podcast maak, dan denk ik, nou, wat gek dat ik hier nog geen podcast over gemaakt heb. Dus, hey Monique, eigenlijk altijd heb ik een laatste vraag. En mijn laatste vraag is altijd, wat is je favoriete quote en waarom?
Ja, nou, daar hoef ik niet te lang over na te denken. Mijn favoriete quote is, en waar ik ook mijn bedrijf mee ben gestart, is: well-behaved women seldom make history.
En dat gaat. Oh, die is mooi!
Ja, dat is echt. En dat gaat erom. Dat is een quote en die is gedaan door een vrouw, Lauren Thatcher Ulrich. En dat is echt haar bevinding. Zij deed een proefschrift en haar bevinding was echt: hé, als ik kijk in de geschiedenisboeken en alles, dan zie ik dat als er al vrouwen worden opgenomen in de geschiedenisboeken of in de media vandaag de dag, dan is dat niet om wat ze hebben gedaan, maar omdat ze zo afwijken van het vrouwbeeld waarin ze altijd hebben moeten voldoen. Het waren meestal schandalige vrouwen, rebelse vrouwen, die dan werden opgenomen in de geschiedenisboeken. En dus het ging niet over wat ze hadden gedaan. En dat resoneerde, toen ik dat las, dat resoneerde zo bij mij, dat ik dacht, ja, weet je, ik ben dan met alle liefde een schandalige vrouw. Als dat bepaalt dat ik mijn eigen pad mag bewandelen, mijn eigen koers mag varen, dan ben ik dat en dan hoop ik dat de hele wereld met mij een schandalige vrouw is, een rebelse vrouw. Want dat betekent dat we doen wat we het allerliefste doen.
Ja, mooi. Heel mooi. Die quote had ik nog niet eerder gehoord. Het heeft mij ook weer helemaal geïnspireerd. Mooi. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor dit interview. En voor de luisteraars, ik wens je een hele fijne dag. En je weet het, ik geloof in jou.
Dankjewel.